Trouwe God, wij danken u dat wij door de nacht heen gedragen zijn in uw zorg. We hebben maar één hart en wij kunnen 60 keer in 1 minuut het leven verliezen. Wij danken u dat u het bewaart. Dat wondere ding, Heere, dat wij nog nooit kunnen bevatten wat leven is. Met alle dimensies en alle lagen en afmetingen die eraan verbonden zijn. U voedt ons ook. De maaltijd mochten we gebruiken. En we mogen elkaar vanmorgen ook hier weer treffen. Op deze kostelijke plek in het bos. Waar u ons vergadert en waar wij mogen ons laven aan de bron van de schriften. We bidden u om de Heilige Geest. Heere, laat dat niet een formule zijn die wij makkelijk uitspreken. Maar laat dat de grondtoon van ons leven zijn. En zeker ook van ons concentreren. Uw geest die ons ware wijsheid leert. Die de nevels op doet klaren, die het licht ontsteekt, die uit de dood doet herleven en overgaan in het koninkrijk van de Zoon van uw liefde, Jezus Christus. Geef ons vanmorgen uw hulp in het luisteren, maar zeker ook, Heere, in het spreken. En laten we de kracht van het woord met elkander ervaren. Hoort u ons gebed in Christus' naam. Amen. Mijn broeders, ik wilde een gedeelte met u lezen uit het boek van de Prediker. Ik kan het slecht helemaal lezen. Ik denk dat in het eerste hoofdstuk zoveel tonen worden aangeslagen voor het hele boek, dat we toch het beste daaruit een gedeelte lezen. Vanaf het eerste vers tot en met het 10e, het 11e. Prediker 1, vanaf vers 1 tot en met vers 11. De woorden van de prediker, de zoon van David, de koning van in Jeruzalem. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mens van al zijn arbeid die hij arbeidt onder de zon? Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt, maar de aarde staat in der eeuwigheid. Ook rijst de zon op en de zon gaat onder, en ze hijgt naar haar plaats waar ze oprees. Zij gaat naar het zuiden, en ze gaat om naar het noorden. De wind gaat steeds omgaande en de wind keert weder tot zijn omgangen. Al de beken gaan in de zee, nochtans wordt de zee niet vol. Naar de plaats waar de beken heen gaan, derwaarts gaande, keren zij weder. Al deze dingen worden zo moede, dat het niemand zou kunnen uitspreken. Het oog wordt niet verzadigd met zien, en het oor wordt niet vervuld van horen. Hetgeen er geweest is, hetzelfde zal er zijn, en hetgeen er gedaan is, hetzelfde zal er gedaan worden, zodat er niet nieuws is onder de zon. Is er enig ding waarvan men zou kunnen zeggen, zie dat, het is nieuw, het is al reeds geweest in de eeuwen die voor ons zijn geweest. Er is geen gedachtenis van de voorgaande dingen en van de navolgende dingen die zijn zullen van dezelfde zal ook geen gedachtenis zijn bij degenen die namaals wezen zullen. Maar dan doe dus, misschien moet ik een paar dingen vooraf zeggen. Laat ik zeggen, een zekere verantwoording waarom je tot een nadenken over dit Bijbelboek komt. Ik heb er al heel wat jaren op zitten vossen. Dat is het eerste wat ik zeggen wil. Ooit begonnen met de Bijbellezing in Huizen. En het heeft me altijd bezig gehouden. Zodat ik moet zeggen dat degene ik u vanmorgen voorhoud eigenlijk een extract van een extract en misschien nog wel van een extract is. In de hoop dat het weglaten, de kunst van het weglaten, de scherpte van het zeggen, dient. Je komt toch niet tot zo'n boek zonder dat het je fascineert. En ik denk dat ik die fascinatie zeer waarschijnlijk deel met velen van u. Een merkwaardige spagaat, zou ik bijna zeggen. En daar geef je ook iets van jezelf bloot, natuurlijk. Ik voel mij niet bepaald een kloostertype. Een zekere levensgenieter misschien. Denk daar niet iets heel vreselijks bij. Ik hou gewoon van het leven. En het leven is aan de andere kant, in de dubbelheid die we allemaal ervaren, zeker ook als predikanten, waarvan geldt dat het uitnemendste moeite en verdriet is. Wat is het leven? Waarom zijn we er? Waar gaat het heen? Wat wil God ermee? Is God altijd zo aanwijsbaar en merkbaar in het leven? Kunnen we hem narekenen? Kunnen we hem de weg voorrekenen? Dat zijn allemaal van die dingen. En dan niet te vergeten, en dat speelt ook in dit boek een geweldige rol, de dood. Want het leven en de dood. Nee, ik zeg niet ze horen bij elkaar, maar ze zijn er beide. En de verbanden tussen die twee zijn nogal wat waar je je leven lang over nadenkt. Nou, dat was een korte verantwoording van waarom ik tot deze keuze niet nu pas gekomen ben, maar mij dus daar al enige tijd in mijn leven mee bezighoudt. Het is ook een andere lezing dan normaliter, dat realiseer ik mij ook. Het is vanuit de stof van vanochtend en morgenochtend niet altijd zo duidelijk te zeggen wat de link is naar u en mijn arbeid. Nou klinkt dat tegenstrijdig met de prediker natuurlijk, maar in het bijzonder met die arbeid van de bediening van het woord. Terwijl aan de andere kant moet ik weer zeggen, juist dat fascinerende wat ik straks probeerde onder woorden te brengen, in de openbaring Gods een plaats heeft in de Heilige Schrift. Het staat ook in de Bijbel. En dat is betrekkelijk ook een eind van alle tegenspraak. Dit wringende, knarsende, krakende staat in de Bijbel. Ik probeer een gedeelte vanochtend aan u voor te stellen en bij u in te leiden. En om daar enigszins ribben in aan te brengen, want het zijn natuurlijk toch vaak wat lossige stukken, had ik het gedacht zo te doen, het thema het leven gepeild. In de eerste plaats in zichzelf, in de tweede plaats voor het aangezicht van God, en in de derde plaats in relatie tot de tijd. Het leven gepeild in zichzelf, voor het aangezicht van God en in relatie tot de tijd. Ik zei dat straks al, zuster, broeders. Het boek van de prediker heeft ongelovigen en gelovigen altijd weer geïntrigeerd. Voor de eerste categorie, die van de ongelovigen, komt de prediker er vergeleken bij andere Bijbelboeken betrekkelijk gunstig af. Immers, waait hun niet een vleugje filosofie tegemoet uit die dorre, harde Bijbel, die zich veelal vindt men zo ver buiten de kring van het gewone leven beweegt. Anderzijds hebben gelovigen vaak juist moeite met dit gedeelte van de Heilige Schrift. De toon is immers vaak zo pessimistisch, zo negatief. Leven dat gevangen ligt in de greep van het altijd eendere, het doffe, het monotone, de eindeloze herhaling. En merkwaardig toch, toch wekt de schrijver in het licht van de vergeefsheid en van de ijdelheid op tot een levensgenieting en een levensaanvaarding waarbij wij op onze beurt geneigd zijn onze wenkbrauwen te fronsen en te zeggen, Nou, wees eens eerlijk, dat doen we toch. Bij nadere beschouwing van dat boek Prediker stuiten we eigenlijk doorlopend op twee reeksen van gedachten. De eerste ervan rust op een nauwkeurige waarneming van de aardse, van de tijdelijke werkelijkheid. Prediker, ik laat de inleidingsvragen maar rusten, want dan zou ik u nog uren kunnen bezighouden. Ik heb ooit in mijn domheid als jonge dominee er iets over gezegd. Dan denkt de mens wat te weten. Dat misschien prediker niet Salomo is en zo. Nou, ik heb wat over me heen gekregen, waardoor ik dat maar niet meer doe. Ik hou het maar gewoon op wat er staat. Prediker was koning over Israël in Jeruzalem. Maar goed, daar gaat het nou niet over. Die prediker die heeft zijn ogen goed de kost gegeven. En hij vertolkt hoe hij tegen de zichtbare realiteit aankijkt. Dan rest hem maar één conclusie. Alles is ijdelheid. Ijdelheid der ijdelheden. Prachtig taalgebruik. Opperste zinloosheid. Wat geeft het eigenlijk allemaal? Want alles verzinkt toch op de duur in de gestage stroom van de tijd. Niets is blijvend. En wat er was, anderzijds, zal er zijn. Je zoekt tevergeefs naar iets nieuws, iets echt nieuws onder de zon. Dat is de ene reeks. Er is een tweede reeks die telkens deze eerste, die ik nu kort geschetst heb, doorbreekt. En dat is het moment waarop prediker spreekt, gedurig weer, over een andere werkelijkheid, de werkelijkheid God. God, de werkelijkheid. Met in de aankleven daarvan de realiteit van zijn bestuur over de wereld, van zijn geboden, van zijn gericht dat eenmaal over alles en over ieder gaan zal. Een prediker is een man die zich uit alle macht aan die werkelijkheid vastklampt. Want ze is zijn enig werkelijke houvast. God en diens bestuur en diens gericht verlenen inhoud, zin en doel aan dit ijdele leven dat op zichzelf beschouwd bodemloos is. Eens wordt die totale onontwarbare kluwen van dingen waar we tegenaan kijken en waar wij middenin zitten, losgewikkeld. Eens worden de raadsels onthuld. Eens wordt de zin van het zijn en van de geschiedenis in het licht gesteld, het doel van leven en zwoegen ontvouwd. Dan wordt rechtvaardig iedere levenshouding en elk levensgedrag beoordeeld. Dat is hoofdstuk 12 van het einde. Wij kunnen natuurlijk, al laat ik inleidingsvragen rusten, met elkaar denk ik niet heen om de vraag naar de plaats van dit Bijbelboek in het geheel van de openbaring Gods. Wij weten en wij accepteren dat ook, wij in de geschiedenis van die Gods openbaring staan wij niet ineens in het licht van de volle heldere dag. Want hoe je het went of keert, prediker was een man die leefde voor de volheid des tijds, Galaten 4. En de eigen tijd waarin hij leeft, kenschetst hij bepaald niet als licht en hoopgevend. En toch heeft ook die tijd waarin hij leeft en waarvan hij verslag aflegt, die resoneert in zijn geschrift, een eigen plaats in het geheel van de openbaring. En dat geldt denk ik ook voor het tijdsverstaan van prediker. We lezen zijn geschrift, dat is de regel, uiteindelijk zoals we dat doen met heel de schrift van het Oude Testament. Vanuit het volle licht dat in de Heer Jezus Christus is opgegaan. Daarom mogen wij ook vanuit dit Bijbelboek de lijnen altijd weer verder trekken en actualiseren. En dat betekent, denkt mij, dat wij de aardse werkelijkheid, vol leed, tranen, vergeefsheid, en de zin van het leven, en dus ook de vraag naar wat het allemaal oplevert, en wie wordt daar niet door aangevreten bij tijden, mogen zetten in de lichtglans van het Koninkrijk der Hemelen, dat gekomen is en eens voluit zal doorbreken. Want wat je van dit boek kunt zeggen, in ieder geval dit, dat de kern van de openbaring rotsvast is. Ze wordt gevormd door een diep geloof, hoezeer dat ook op de zeef komt, in de levende God, de schepper en de regeerder van alle dingen. Hij is in zijn wezen, in zijn bestaan, in zijn gericht. Die twee steeds samen nemen. Het vaste punt in de wentelende stroom van de eeuwen, van de mensen en van de verschijnselen. En er zal altijd een spanning blijven bestaan tussen de aardse werkelijkheid en de ervaring daarvan enerzijds, en het bestaan, het bestel en het bestuur van de eeuwige anderzijds. Dat levert een bonk vragen op, die ons bij tijden inderdaad kunnen pijnigen. Hoe ver lijkt God soms weg? Dat moeten denk ik maar geen dingen zijn, broeders, die wij wel eens een keer in een preek aanhalen en waarin wij een soort poging doen om in de huid van een ander te kruipen. Want men voelt dat dat niet echt is. Ik denk dat hier de existentie van u en mij mede in het geding is. Hoe ver lijkt God soms weg? En hoe komen wij in de ijdelheid van de dingen uit bij de vastigheid van de levende God? En je moet ook proberen om die aanvechting op naam te brengen. Is dit leven geen droom? Is de eeuwige heerlijkheid geen inbeelding? Ik geloof nooit dat je dominee kunt zijn en vooral kunt worden zonder dat je op de enige of andere manier door deze dingen heen gaat. Wij zullen toch niet willen beweren dat gelovigen met die aanvechtingen nooit te maken hebben. Wat is toch nota bene de zin van alles wat wij doen en waarom we er zijn? Zulke vragen worden in dit Bijbelboek voluit serieus genomen. En daar is ruimte voor onder de koepel van de openbaring God. En dan vervolgens denk ik dat we zeggen moeten dat deze vragen ook in actuele zin voor ons klemmen. Als u over zo'n boek preekt, het is aan te raden denk ik ook om in de tijd te staan. Als u over zo'n boek preekt, dan ontdekt u hoe ontstellend, ja, laat ik maar zeggen, ontstellend actueel dit boek is. En dan lijkt het bij tijden alsof de afstanden der eeuwen zomaar versmelten. En dan is prediker geen ouderwets iemand met wie wij niet te maken hebben. Want predikers tijd en de onze vertonen nogal wat overeenkomsten. Dat is ook niet echt een wonder natuurlijk. Wat er was, zal er zijn. Misschien voordeel van ouder worden dat je dat een beetje gaat ontdekken. Wat er was, dat zal er zijn. Niet om dat te bagatelliseren, maar wij ervaren vandaag de dag. En iedereen weet ik wel, iedereen is geneigd zijn eigen eeuw als de slechtste te beschouwen. Wij ervaren inzinking, decadentie, verval van waarden en normen, golfslagen van immorele ontwikkelingen, ontkenning van God, ook al zegt men dat het getij keert, ik geloof dat eerlijk gezegd niet, ontkrachting van zijn heilzame geboden, negatie van zijn gericht, daar hebt u een paar ingrediënten die de actualiteit van ons heden laten opklinken. Hoe kom je nou door zo'n getij heen? Hoe houd je koers? Er zijn machtig veel stemmen. Laat je klinken. Laat je leven. Fatalistisch. Ga toch zoals het gaat. Of geniet vooral van het leven. Hedonistisch. Of mens, waar doe je het allemaal voor? Alles is te vergeefs. Pessimistisch. Prediker zegt: God. Hij kan niet alles verklaren. Hij kan niet alles tot op het bot doorzien. Hij zegt God. En het heeft, broeders, hier en daar iets van een kreet uit de diepte, een roepen naar omhoog met handen die reiken naar de eeuwige. En toch weet hij, God is er. En tenslotte zal dat gericht van God alles verklaren. En dan denk ik ineens aan een regel uit het oude gezang. Geef dat wij bij uw komst onstraffelijk mogen wezen. Wel, op dat thema ijdelheid der ijdelheden dat het boek doorloopt, componeert prediker hier in het begin een drietal variaties. En die eerste variatie betreft het menselijke leven. De geslachten komen en gaan. De aarde blijft. Onafzienbare rijen generaties schuiven over het toneel van de wereld. In de wet van de wereld opgaan, blinken en verzinken. Vluchtig is de lente, kort de zomer. Soms valt de herfst vroeg in, totdat de winter, de kille winter, alles vereist. Denk aan Prediker 12, over de ouder wordende mens, daarna komt de dood. En zo loopt de ketting van de geslachten over het almaar voortdraaiende rad van de tijd. De tweede variatie die Prediker uitwerkt, dat betreft de natuur. Op en onder gaat de zon, rond en rond gaan de winden, eindeloos stromen de beken in de zee die toch nooit vol wordt. Eindeloze regelmaat, voortdurende herhaling, zoals de wijzers van een klok onophoudelijk rondgaan over dezelfde wijzerplaten. Het eindpunt is altijd weer het beginpunt. Iets nieuws onder de zon, het is er niet en het is er nooit. En dan, in de derde plaats, is er dat thema van de monotonie van de geschiedenis. Het lijkt alsof de gang van de mensheid meer betekent dan de loop, de levensloop van de enkeling. En dat de geschiedenis meer zin heeft dan de kringloop van de natuur. Dat lijkt inderdaad zo, zegt hij. Ook de geschiedenis in zichzelf, let u er goed op dat ik dat expres zo zeg, ook de geschiedenis in zichzelf heeft geen zin, aldus Prediker. Beschouw je haar goed, dan berust ook zij op een altijd eendere doffe herhaling. Wordt er iets bereikt dat niet eerder tot stand kwam? Je zou denken dat de Bijbel hier, vrienden, gênant is tegenover de mens van deze eeuw. Laten we eerlijk zijn. Prediker in onze tijd zijn ogen zou kunnen opslaan. We zouden hem heel wat kunnen tonen, toch? Toch zou hij zeggen, het is imponerend, maar is er nou zoveel nieuws in wezen? Dat is de vraag in dit boek. Er wordt, wij maken dat vandaag niet anders mee, er wordt zoveel luid en met geweldige fanfare gepresenteerd als fonkelnieuw en nimmer nog vertoond, dat bij nader onderzoek veel van die glans verliest. En wie de geschiedenis kent, weet dat, dat beschavingen, meerdere, opgingen, blonken en verzonken. Er raakt zo verschrikkelijk veel in het vergeetboek. En de memorie is zo kort. Wij zelf ook. Wij raken ook in het vergeetboek. Wees daar maar van overtuigd. Ik moet heel vaak, misschien is het daar wel mee begonnen, ik weet het niet. Ik moet heel vaak denken aan een mevrouw in Sommelsdijk die ik bezocht. Ze weduwe zonder kinderen. Ernstig ziek, het laatste stadium van de ziekte. Ze was nog op. Die me uitliet en met grote angstogen bij de deur tegen me zei toen ik wegging, dominee, straks praat er niemand meer over mij. Ik ben dat nooit vergeten. Zo vervagen de geslachten in de mistvlagen van de eeuwen. Ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. Zo is het leven. En dan stop ik niet. Zo is het leven buiten God. En zo is dus ook het leven van de miljoenen die ons omringen en geen deel dan in dit leven wachten. Over de noodzaak, broeders, maar dat hoef ik u niet te vertellen. Van een getuigend leven gesproken. Zeker vandaag. Onder mensen zonder hoop. Er zijn mensen van de cirkelgang. Ik hoef u niet uit te leggen waarom vandaag de reïncarnatie zo'n geweldige opgang maakt in het gedachtegoed van de hedendaagse mens. De cirkelgang. Je kunt toch geen vrede hebben met een einde. Je bedenkt iets anders waardoor er toch iets van jou terugkomt. Maar wij geloven niet in de cirkel, maar in de lijn. En die lijn loopt overduidelijk, dat zeg ik toch in de prediker. Het is de lijn die, je moet hem ontdekken, dat is waar, maar dat geldt toch altijd. Het is de lijn van de opvaart der dingen. Tot op God en tot bij God in Christus. En mag dat dan in dit wonderbare Bijbelboek dan iets van een rauwe kreet hebben soms? Dat maken wij toch ook mee. Het zijn soms van die rauwe, borstelige mensen. Die zich niet zo gevoiced, zoet gevoiced uiten. Waarvan je soms toch denkt, er komt wel eens meer in leven en honger naar God in zijn, dan in al die prachtig geplooide en gestreken orthodoxe kerkmensen. Kijk, ik zeg dat niet voor de prediker uiteraard, maar het heeft wel iets van een rauwe kreet. Maar in het licht van Christus, dan lezen wij de Bijbel vanuit, het einde krijgt het leven lijn en zin, strekt het zich uit, voorwaarts, opwaarts. En dat doet mij zeggen, broeders, wie het kruis wegneemt uit de geschiedenis en uit de dingen van de tijd en van de eeuwigheid, slaat de pletter op de werkelijkheid. Wie dat omklemt als zijn of haar enige hoop, die ziet toch bij tijden en ogenblikken de werkelijkheid doorlicht en verhelderd. Die weet het leven voor nu en voor eeuwig bevrijd uit en verlost uit de gang van het monotone, het vergankelijke en het vergeefse. Ook tenslotte uit de benauwenis van de dood, omdat de oorzaak daarvan de zonde en de schuld is weggenomen in het offer van de Heer Jezus Christus. Alleen die levenshouding en die oneindige vertroosting stellen ons in staat om in waarachtige solidariteit met onze medemens getuigend en handelend op te treden en een venster te zijn op de levende God. Want dat is het bater saldo van een waarachtig christelijk leven en dienen. Uw arbeid, uw dienen is niet ijdel in de Heere. En u voelt wel, dat is geen stoplap op het eind. Dat is reddingboei. Dat is een haak waarmee ik opgetrokken ben uit de diepste nood en dood. En dan kom ik, dan moet ik licht mijn papieren nemen, dus een beetje ordenen, want ik geloof dat de boel knap in de war is. Even zien mensen, hoe dat wordt. Ja, nou heb ik het weer. Ik moet aan dokter Bouw denken van vroeger, die had altijd van die kleine papiertjes. En die woeien hem een keer in Genemuiden van de preekstoel af. En toen dachten we, wat zal er nou gaan gebeuren? Maar hij redde zich. Ja. Dat is een eerste complex, zou ik bijna zeggen. En dan gaan we naar een tweede gegeven wat ons bezighoudt. In zichzelf hebben we iets geprobeerd het leven te peilen. En in de tweede plaats, zei ik u straks, ik wil met u ook stilstaan bij het leven gepeild voor het aangezicht van God. De tweede overweging van vanochtend brengt ons nog een stapje dichterbij, ons eigen leven en werken. Op de achtergrond van dit gedeelte van de schrift, en dan denk ik aan iets wat professor van Rulle vroeger gezegd heeft, staat een eigenaardige verdubbeling. Dat komt van die kernachtige dingen zeggen. Ik las bij hem, de mens is er niet alleen. Hij weet ook dat hij er is. Dat klinkt natuurlijk heel simpel. Maar denk er maar eens goed over na. De mens is er niet alleen. Hij weet ook dat hij er is. En hij handelt niet alleen, hij kan er ook naar vragen of zijn handelen een resultaat heeft, daaraan een bepaalde zin ontleent. En met dat laatste heeft Prediker zich in zijn geschrift en in zijn leven heel nadrukkelijk bezig gehouden. In hoofdstuk 1 vers 13 vraagt hij heel expliciet naar de wijsheid in alles wat onder de hemel geschiedt. En hij stelt een onderzoek in, hij neemt een proeve. En dat is heel breed en heel wijd. Er blijft geen levensterrein buiten zijn vorsende blik. En als ik hem echt niet moet geloven, als het echt waar is en het is waar wat hij zegt, dan heeft hij er ook niet alleen maar naar gekeken. Hij heeft er ook wat aan gedaan. Ik zal u straks wel uitleggen wat. Hij vraagt niet alleen maar naar wijsheid en naar kennis, hij vraagt ook naar de verdwaasdheid en naar het onverstand. Met andere woorden, hij laat de totale werkelijkheid in al haar aspecten op zich aankomen, tot zich doordringen, en hij begeeft er zich ook in. En als ik dan eerst een hele sprong maak naar het einde, het hoofdstuk van vers 2, dan trekt Prediker daar tenslotte de conclusie uit zijn onderzoek. En de conclusie luidt dat God wijsheid en wetenschap en vreugde geeft aan de mens die goed is. Dat wil zeggen, de mens die welgevallig is voor het aangezicht van God. Maar aan de zondaar, en hij bedoelt daarmee de dwaas tot het bittere einde, die zich nooit laat roepen, corrigeren. Aan die zondaar geeft God bezigheid om te verzamelen en te vergaderen, opdat God het geeft aan diegene die welgevallig is voor zijn aangezicht. Dan zijn we aan de finish van de weg die Prediker al peilend en peinzend is gegaan. En hij heeft op drie manieren, zegt hij, gezocht naar een juiste aanpak van het leven. En hij brengt er verslag van uit. Leiden wij het leven, dat is de eerste vraag die hij stelt, leiden wij het leven pas goed als wij kennis en wetenschap najagen? Of, dat is het tweede, als wij proberen zoveel mogelijk genot uit de bloemen van dit leven te puren? Of, dat is de derde overweging, of is wellicht toch de arbeid de zin van ons bestaan en de enige manier om het leven te leven? Nou, u hebt geen moeite, denk ik, om die driedelige thematiek over te plaatsen naar de eigen tijd waarin wij leven. Je kunt ze in allerlei pasmunt omsmelten. Kennis, genot, arbeid. Zou uit de politieke programma's gepikt kunnen zijn van de diverse kabinetten die we gehad hebben. Kennis, genot, arbeid. Het zijn ook die drie thema's en gezichtspunten waaronder je het totale leven kunt vatten. En dat zei ik al, hij is een man die weet waarover hij het heeft. Ik denk aan het feit dat zijn wijsheid spreekwoordelijk geworden is en dat we in hem te maken hebben met een encyclopedische geest. Koningin van Scheba bezwijmde in onmacht bij de confrontatie met de wijsheid van deze man. En ik begaf mijn hart om wijsheid en wetenschap te weten, onzinnigheden en dwaasheid. 1 vers 17. Het eerste ideaal wordt hier vertolkt, de eerste levensvisie, levensaanpak, kan ik beter zeggen, getekend. En hij zegt, is dat misschien wetenschap en kennis vergaren? Naspeuren noemt hij dat van alles wat onder de zon geschiedt. Je zou kunnen zeggen een levensbeschouwing, een wereldbeschouwing. Hij noemt het ook trouwens in ene adem een moeilijke bezigheid. Je moet eigenlijk wat oud-Nederlands van hebben, een moeilijke bezigheid, je hoort hem zuchten. Kennis en wetenschap vormen voor velen vandaag een toverformule die de deuren opent. Laat staan de ICT-wetenschap. Maar daar krijgt u ook nog iets over, geloof ik. En een zonnige toekomst wordt ons daarin gegarandeerd. Kennis is macht. En of er nu al geroepen wordt vandaag dat de vorming van gemoed en karakter net zo goed belangrijk is, toch scoort dat nog altijd aanmerkelijk minder. De leiding En de vorming van de wil en vooral de buiging ervan schijnt er minder toe te doen. En dan is er die verpletterende conclusie, want ik moet het kort doen. In veel wijsheid is veel verdriet en die wetenschap vermeerdert smart. Dat is de eigen ondervinding van de prediker. En het is een antwoord, dat moet ik u zeggen, dat vragen oproept. Zet de prediker nou de domheid de kroon op? Kun je je maar beter niet in al die dingen begeven, niet al te veel weten? Niemand zal geloven dat prediker hier pleit voor een veroordeling van de wijsheid op zichzelf. Er zijn andere woorden uit zijn geschrift, genoeg, die het goed van de wijsheid positief benaderen en het zoeken ervan staven. Echte wetenschappelijke aandrift, wie hiermee gezegend is, die laat zich ook niet onderdrukken en is op zich ook een gave van God. Maar prediker vraagt wat anders. Kan je dat nou het wezenlijke geluk brengen? Zijn conclusie luidt nee. En dat heeft te maken met de vermoeienis. Hij zegt, waar zijn nou toch ooit de grenzen waar de menselijke geest en het menselijke vernuft eindelijk een keer tot rust komen? De ene vordering op dit gebied brengt haast noodwendig de andere vordering mee. Nieuwe verten lokken. Nieuwe mogelijkheden doen zich voor. Maar ook nieuwe moeilijkheden. Ik hoef het niet te abstrueren met voorbeelden, denk ik. Ongekende afwegingen en dilemma's die wij nooit eerder ervoeren. Daar worden wij mensen van deze eeuw pijnlijk duidelijk geconfronteerd. Medische wetenschap, technische mogelijkheden. Je kunt aan zulke dingen denken. Maar ze hebben ons wel intussen voor aangrijpende problemen gesteld en ze dringen ons bij tijd en wijle heel pijnlijke en smartelijke keuzen op. En hoe meer, dat is nog het allerdiepste, hoe meer een mens weet, des te scherper ontdekt hij hoe weinig hij eigenlijk weet. Nou, daar mogen we wel wat van hebben, dacht ik. Ook als theologen en dominees. Als je jong bent, dan weet je heel wat, hè. En later zeg je, wat weet ik eigenlijk weinig. Hoe meer je weet, hoe minder je weet, vriend. Paradoxaal. Maar plaats ik het volop in het kader hier, dan zeg je, wat wordt die doolhof van vragen en mysteries dan toch verschrikkelijk ondoordringbaar. Ik vond ergens een oud rijmpje, een oud stukje uit een vers. Nieuwe dorst bij nieuwe bronnen. En ge zijt niet half begonnen, of de dood staat voor de deur. En dat is ook zo. Je denkt, wat is het leven kort. En ik wil nog zoveel. En er is nog zoveel. Ja. En ge zijt niet half begonnen of de dood staat voor de deur. Dat maakt mede het verdriet van de prediker uit. Verstand van ons mensen kan nooit het laatste doorgronden. Dat is de eerste proeve. De tweede proeve die hij uitvoert, is eigenlijk een pijloot dat hij laat zakken. Die brengt ons een meestal wat nabijer stuk leven in beeld, het leven van de grote massa. Is het leven dan niet, is de zin van het bestaan dan niet gelegen daarin dat je met man en macht probeert je een zo groot mogelijk genot te verschaffen? Vreugde, en dan zal hij aan een bepaalde vreugde gedacht hebben, denk ik. Wij noemen dat vandaag lol, rijkdom. Uit je dak gaan. Zijn dat niet de doelen om na te streven? Dan dalen we vanochtend, broeders, een ogenblik van de ijle hoogte van de wetenschap en van de kennis af in het laagland van de hedonist. En dat is het leven van vele hedendaagse families doorsnee. Je gaat naar de Balearen of je gaat naar Oostenrijk. En je kunt het op de wereldkaart nog niet eens aanwijzen waar het ligt. Ik zag dat een keer. We zijn in Oostenrijk en mevrouw wees ijskoud Noorwegen aan. Dan glimlach je, maar dan denk je, ja. Een wetenschap en kennis, dat is toch elitair, mensen. Prediker laat zijn pijloot zakken in de vreugde, het genot, de rijkdom. Vindt het daarin nou een grond en zin? Niet die perkamenten studeerkamergeleerdheid. Maar de bonte werveling van wijntje en treintje niet te vergeten. Niet dat andere, dat mooie, dat leuke. Niet die magere, dorre prikkebeen. Nou zien wij er geen van alle zo uit, erg. Maar de blozende mens die het leven viert. De golfslag van het bonte leven. En de gongslag van het vermaak. Was het Vondel die dat zei, of Kats, ik weet het niet. Over 's werelds groot pijpkaneel, waaraan ieder zuigt en krijgt zijn deel. Dat is een oeroud adagium. Dat hebben wij niet alleen maar in deze eeuw. Daar heeft Paulus al mee te maken gehad in de brieven waarin hij schrijft, Korinthe 15, over het eten en drinken, want morgen sterven we. Dat is het hedendaagse leven, en ik globaliseer natuurlijk, het hedendaagse leven van de man in the street. En Prediker heeft daar toch aan meegedaan, of zou ik dat nou fout zien? Hij zegt er wel bij, nochtans leidende mijn hart in wijsheid. Hij heeft niet alleen maar hoofdschuddend op de oever gestaan, maar hij is ook wel een beetje in het water geweest, misschien ook wel in de wijn, weet ik niet. Nochtans leidende mijn hart in de wijsheid. Maar het is toch veel beter dat je dan die luttele paar jaren dat je er bent, zo leeft dat je eruit haalt wat erin zit, dat je je portie bemachtigt. En Prediker kon zich natuurlijk wel heel wat veroorloven. Als je hoofdstuk 2 leest, dan kom je toch onder de indruk van de fabelachtige rijkdom van koning Salomo. Misschien dat dat latere stuk van zijn leven daar toch meer mee te maken heeft gehad dan hij zelf had gedacht. En slaagde hij er nou in om enige zin te ontdekken in vreugde, rijkdom en genot? Vond hij het geluk? Zat er een, wat is het met die ijdelheid, hè? Zat er een bodem onder? Nee. Ook die tweede levensaanpak valt onder dat oordeel van de ijdelheid der ijdelheden. En dat is niet, denk ik, de blasé-houding die wij vandaag ook wel eens tegenkomen bij mensen die alles al gehad hebben. En dat hebben ze tegenwoordig al heel vroeg. Als ze 40 jaar zijn, dan zijn ze binnen. Dan hebben ze alles gehad, wat moet je nou nog doen? Ook die tweede levensaanpak, ijdelheid der ijdelheden. Van het lachen, zei ik, dwaasheid. En van de vreugde, wat heeft men eraan? Laat het maar even staan zo. Dan de derde proef. Hè. Moet je dan de zin van het leven zoeken in de arbeid? Ik heb het wel eens in een preek gezegd ook, maar op een kerkhof in een gemeente waar ik gestaan heb, ik moet het altijd weer aan denken. Er was het graf aan een pad, we liepen er bij elke begrafenis bijkant langs. Van een echt niet onorthodoxe man, een trouwe kerkganger, en er stond op de steen, zijn leven was werken. Ja. Nou zijn wij Calvinisten nogal een beetje begeerd om een bepaald arbeidsethos, en misschien, ik zeg dat steeds meer, misschien een dienovereenkomstige moraal. En dan zou er kunnen lijken dat je uitkomt bij de burgermansmoraal en bij de middenstandsmoraal. Ik heb niets tegen die mensen. Soberheid en hard werken en de handen uit de mouwen en vooruit. Is dat nou het eigenlijke wat hem resteert? In 2 vers 11 zegt hij dat. En dan ontdekt hij twee dingen. Hij ontdekt in ieder geval dat de wijsheid beter is dan de dwaasheid. Die ene, zegt hij, die met wijsheid en bekwaamheid, en dat is ook wijsheid, hij kan het. Hij weet het en hij doet het en die, dat is het eerste, maar het tweede is een hele donkere gedachte, daar komt het weer. bespringt hem. Straks, zouden wij zeggen, liggen ze beide in hun kist. De wijze en de dwaas. En wat schiet er dan over? De dood en de tijd wissen op de duur alle sporen uit. En zo vaak gebeurt het dat een dwaas in luttele tijd afbreekt, wat een wijze over een heel leven met werken en zwoegen en zweten tot stand heeft gebracht. Voorbeelden in kerk en samenleving te over, waardoor wij zeggen, hier of daar, wat is al ons zwoegen en zweten dan ook betrekkelijk. Nou geeft de prediker natuurlijk niet altijd zomaar even een sluitende, passende oplossing en wijst ook niet altijd een hele duidelijke uitweg. Ik moet dat eerlijk zeggen. En je zou kunnen denken, dit gehoord hebbende, en dan kijk je nog maar naar drie dingen. Dan zou je kunnen denken, nou ja, zo'n drieërlei vergeefse aanpak is toch ongelooflijk verlammend. Schei er toch mee uit en laat Gods wateren over Gods landen lopen. Wat anders eigenlijk. Wat is de zin van hetgene wat onder de zon geschiet? En dat is een hele, hele belangrijke vraag. Kijk, zusters en broeders, wij kunnen zeggen, het gaat maar om je ziel. Ik weet wel wat u daarmee bedoelt. En het is ook waar als wij zeggen, ziel verloren, al verloren. Maar ook al mag je ziel behouden worden, dan heb je nog wel een leven, laat ik maar zeggen, in de Bijbelse mate van 70 of 80 jaar te leiden. En je zult dat leven toch niet kunnen leiden door altijd alleen maar met je ziel bezig te zijn en aan je ziel te denken. Want daar komt in de kerk meestal ook niet zoveel goeds van, als dat alleen maar belangrijk lijkt te zijn. Daar zou iedereen, denk ik, wel verhalen over kunnen vertellen. Het is ook heel goed dat wij onze handen uit de mouwen moeten steken en dat we moeten borstelen en worstelen in dit leven. Maar wat is de zin er nou van? Ik denk dat wij allemaal met die vraag te maken hebben en te maken krijgen. Wat is de zin van het zijn? Wat is de zin van het leven? Als straks alles uitgewist wordt, als in het koninkrijk der hemelen er zoveel dingen niet meer zullen zijn die hier nu zijn, en zijn zullen die er nu nog niet zijn, of wat het ook mag zijn, ook wat weten wij daar tenslotte eigenlijk in concreto ook van? Dan kan je toch wel eens dwars zitten. Waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom werk ik? Waarom studeer ik? Waarom voed ik mijn kinderen op? Waarom probeer ik mijn kinderen ergens te brengen in de maatschappij? Wat is de zin van wat onder de zon geschiet? Toch, beste vrienden, prediker voert het pleidooi voor een godvruchtige levenskunst. Dat is een hele mond vol. Maar zeggen veel mensen van, maar laat me niet lachen. Godvruchtige levenskunst. Moet je eens komen als ik in de fabriek sta of in op een kantoor zit, of wat dan ook, godvruchtige levenskunst. Wat moet ik daarmee? Kan ik dat handen en voeten geven? En wat betekent dat dan eigenlijk allemaal? Nou, zegt de Bijbel, zegt prediker, zegt de hele schrift, volle bereidheid tot het leven, is dat zinloos? Ik heb altijd het donkere gevoel dat veel mensen ook in onze eigen gezindte toch tenslotte met het leven op zichzelf weinig raad weten. En dat resulteert in verkramptheden, in gespletenheden en in gereformeerde of oud-gereformeerde stiekeme losbandigheid. En dan komt de vraag met des te meer klem op ons af. Wat is de zin van het leven, godvruchtige levenskunst? Ook al bedenk je dat het leven schepselmatig is en biologisch gezien eindig. Maar prediken roept ons toch tot de orde. En dat heeft ook weer iets van die kreet. Hij kan niet het geheel overzien. Maar dit weet hij wel. God is het die wijsheid en wetenschap en vreugde geeft. Levensvreugde. Dat is gans iets anders dan lol, dat begrijpt u. Hij geeft het aan de mens die hem welgevallig is. Daar zitten veel mensen natuurlijk mee. Ben ik God welgevallig? En hoe weet je dat? Daar hebben wij handen vol werk aan, als het goed is. En soms ben je blij dat er nog mensen met die vraag zitten, want ik heb ook het gevoel dat ik ze soms steeds minder tegenkom. Dan is de slijtage goed doorgebroken. Maar daar komt dat toch aan de orde, welgevallig zijn. Gods aangezicht kennen. In het licht van dat aangezicht leven hebben. Als het verschijnt in ons bestaan. En dat is iets wat je, en dan ga ik niet somberen over vroeger in die zin dat ik heimwee naar vroeger heb. Maar wij hebben allemaal gestalten en gedaanten voor ons, denk ik, in onze herinnering of uit de praktijk van kinderen van God die heel gewoon nuchter leefden. Hard werkten, waar dan ook. En bij wie dienst des Heren en leven op een ontroerende manier geïntegreerd waren. Gods vrucht. In de praktijk. Hebben we dan altijd precies weet van wat we met hem? Nee. En wat er precies zal komen? Nee. Maar ze hebben Gods aangezicht gezien. En dat geldt ook voor dominees. Heb je Gods aangezicht gezien? Denk aan de psalm. In gunst tot mij gewend. Daar kan je ook alleen maar mee volhouden in het preek hoor. En in alle andere pastorale dingen. Dat we daar wat van verstaan. Dan ben je zo dicht bij God. En dan, ja, hoe dichter je bij God bent, hoe verder je wegraakt van de ijdelheid. Het is een geheim. Het is het geheim van de rechtvaardigheid voor God. Zit daar dan ook iets in, kunnen we vragen, van dat gij hebt mijn ziel door angst beroerd als uit het graf weer opgevoerd. Gij hebt het leven mij geschonken? Ja, zeker. En misschien kunt u de switch nou niet helemaal meemaken als ik dan zeg, als je dat nou toch weet, dan zou je toch een levensgenieter worden. Ik hoop dat u mij begrijpt. Misschien later, dat kan ook. Je zou toch een levensgenieter worden. Alles uit de hand van God ontvangen. Dat mag toch ook. Daar hoef je toch niet zo verkrampt over te denken. En toch niet alleen maar supergeestelijk door dit leven te gaan. Met pakken watten onder je schoenen. Het valt mij soms op. Het zijn van die symptomen. Ik zie wel eens, dat is wel heel vaak gezien. Er wordt in de gemeente een baby geboren. De dominee schrijft een stukje in het kerkblad, zoals het betaamt uiteraard. En soms gaat het alleen maar over de val in Adam en over het verschrikkelijke zware leven en over de geweldige taak die op de schouders van vaders en moeders rust en vergeet de dominee stomweg te feliciteren. Moet dat zo? Kunnen we niet meer blij zijn met een kind in de wieg? Ja toch, God gedenkt in der eeuwigheid. Aan zijn woord en aan zijn verbond van geslacht tot geslacht. En moeten we die arme ouders alles op hun hoofd in één keer opstapelen, zodat ze bijna panisch zouden worden. Of valt dat wel mee hoor, over het algemeen, maar. Dus ook die woorden van dominees halen niet altijd zoveel uit hoor. Kom je ook achter. Maar ik signaleer iets. Het gewone leven. Maar dan onder het licht van het aangezicht van God. En op het allerdiepste. Want wat is het nou tenslotte? Ja, ik kan maar één ding zeggen met Paulus. Het leven is mij Christus. en het sterven gewin. Dat is godvruchtige levenskunst. En dan weet u met mij wel dat dat niet alle dagen voor het oprapen ligt. En dat dat niet een ongestoord bezit is dat wij bij ons dragen. Maar het wordt ons geschonken in de voortdurende toewending van het aangezicht Gods in Christus. Niet wetenschap, niet genot, niet werken. Maar dan is die eindigheid ten slotte ook geen probleem meer. Al is dat iets, broeders, laten we eerlijk zijn, dat altijd weer toch om ons heen is. En wij denken wel eens dat wij dat alleen hebben. We moeten vaak denken aan wat ik een keer van een filmster las, ik lees nog wel eens wat. Die had de triomfen op de bühne gevierd en op het witte doek. En ze kreeg kanker en ze raakte ervan genezen ook nog. Maar ze schreef, sinds die tijd, loop ik altijd met mijn doodkist op terug. Ook daar. En wij hebben dat toch ook bij tijd en wijle. Kun je ooit aan een graf staan van iemand die je begraaft zonder aan je eigen dood te denken? En aan je eigen eindigheid te denken? En toch zeg ik, in de toewending van het aangezicht Gods, kan dat tenslotte niet het echte probleem meer zijn, want goedertieren is de Heer. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Ja, en met die werken. En ik kan die tekst nog steeds niet helemaal goed begrijpen wat dat betekent. Dat komt misschien ook nog wel eens. En met die werken komt het ook nog een keer goed. Zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Ja, zegt de Geest, dat ze rusten van hun arbeid en hun werken volgen met hen. Misschien weet u er meer van. Ik kan me er nog steeds niet helemaal wat goed bij voorstellen wat dat is, maar dan denk ik, och, dat zal de Heer wel weten. Nog één ding. Dat bewaar ik tot morgen. Dat lijkt mij wijsheid op dit ogenblik.